Beste luisteraars van Radio Maria, welkom in dit programma Heilige Getuigen. We gaan vanavond verder met de lezing uit het boek getekend Moeder Martha van den Putten, geschreven door Hilde Rummens. En we zijn gekomen bij het hoofdstuk De laatste levensjaren van zeer eerwaarde moeder. Het onderwerp De dood van Moeder Martha. Veel luisterplezier. Op een avond klaagde moeder Martha over een plotse hevige pijn in haar rechterzijde. Zoals gebruikelijk wenste ze geen bezoek van een dokter. Die zou de volgende dag toch een routinebezoek afleggen. Ik zal gaan rusten, misschien gaat het dan wel over, sprak ze. De nacht viel en het was stil buiten. Het enige geluid waardoor de zusters werden gewekt, was het horen braken van hun dierbare moeder. Haar huid zag geel. De dokter stelde een zware leverontsteking vast, met daarbij een ontsteking van de galblaas. Vanaf nu sprak moeder Martha nog amper. 7 september. Zeer eerwaarde moeder voelde zich heel erg ziek en stamelde. Wanneer men zo ziek is zoals ik me nu voel, dan voelt men hoezeer men lief heeft. Ik hou veel van mijn kinderen. De dokter kwam opnieuw en liet weten dat het beter was een priester te laten komen. Waarschijnlijk zou ze de nacht niet halen. Omstreeks 17 uur kwam eerwaarde heer onderpastoor. Met volle bewustzijn ontving moeder Martha het sacrament van de zieken. Die nacht verbleef een zuster bij haar, terwijl 2 anderen om beurten waakten. Alles verliep rustig. Het werd vrijdag 8 september en moeder Martha opende nog nauwelijks haar ogen. De verzorging deed haar verschrikkelijke pijn, want men moest haar omkeren en vasthouden. Haar beendergestel was heel poreus geworden door de verkalking. Toch bedankte ze iedere keer weer voor de goede zorgen die ze ontving van haar medezusters. Kinderen, dit wordt mijn dood. Wat moet ge vermoeid zijn? Wat ben ik toch een egoïste? U zijt allen zo moe. Verontschuldig mij. Moeder Martha verzwakte met de dag en iedereen had nog hoop op genezing, want hun overste kon steeds doen verbazen. Het was een kranige vrouw vol verrassingen, alhoewel er menselijk gesproken geen hoop meer was. Ik kan niet meer, ik ben zo moe, Jezus. Moeder Martha leed een zware doodstrijd. Is dit sterven? Vroeg ze aan een zuster, waarop die antwoordde. Moeder, ge gaat nu toch niet sterven, zeker? Ge zult altijd bij ons blijven. Hierop zei ze opnieuw, ja, altijd, altijd, altijd. Moeder Martha leed en ze deed het voor de kerk, zei ze. Haar mobiliteit was nihil, zodat ze om een zuigspeen vroeg die haar misschien toeliet nog een slok water te nemen. Nu ben ik helemaal kinds geworden, stamelde ze. Maar drinken lukte niet meer. De pijn werd ondraaglijk en de dokter gaf haar serum. Pater Valentinus Platink bracht haar nog een bezoek. Aan haar doodsbed gezeten vroeg hij nog om de genezing van een kankerpatiënt. Moeder Martha opende daarop nog heel moeizaam de ogen en knikte. Deze genade werd na haar dood bekomen. Op 17 september 1967 verzwakte haar ademhaling en de doodstrijd werd zwaarder en zwaarder. Af en toe kreunde moeder Martha. Het zou nu snel gaan. De zusters begonnen met het bidden van een noveen en bereidden zich op het ergste voor. Plots verdween de gele kleur van moeder Martha's gelaat en werd ze lijkbleek. Haar ogen gingen nog even half open, want een van de zusters zat geknield aan het bed en kuste haar hand. Moeder Martha voelde het en probeerde nog wat te zeggen. Vruchteloos, geen klank kwam over haar lippen. Alleen een laatste snik. Met open ogen stierf deze zeer bijzondere vrouw. Men heeft nog getracht haar beide ogen te sluiten, maar het lukte niemand. Het leek of ze haar kinderen wou blijven bekijken en blijven toelachen met een lieve glimlach om de mond. Alle zusters werden bij hun moeder geroepen. Hierop volgden ogenblikken van diepe droefheid. Daarop baden zij het Magnificat. Dierbare, eerwaarde moeder die door ons en voor ons heeft geleden, spreek nu voor ons ten beste bij God. Een rust stoort op de tweede verdieping. Gedurende meer dan 40 jaar had moeder Martha haar congregatie bestuurd. Nu had de orde haar 2 stichters verloren en moest op eigen benen verder zien te gaan. Geen gemakkelijke opdracht. Het voortbestaan van de congregatie kwam in het gedrang door een gebrek aan roepingen en daarbij werd het steeds moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen. De tweede verdieping van het immense kloostergebouw kwam leeg te staan en er was nood aan een rustoord voor vrouwen in de streek. Misschien was het geen slecht idee om de lege kamers ter beschikking te stellen aan bejaarde vrouwen. Een gelijkaardig idee was reeds ontstaan in 1936, met als verschil dat toen de congregatie nog floreerde. Moeder Martha had ooit gesprekken gevoerd met pater Valentinus over het uitvoeren van pastorale werken in eigen land. Hij had in gedachten te werken in ons land omdat onze constituties melden van klassen voor volkskinderen, van een patronaat, een naaiopleiding enzovoort, om de missionarissen op te leiden en ook om de zusters, die van de missies terugkomen, een bezigheid te geven. Moeder Martha zag het zo. De hospitalen bijvoorbeeld. Ik denk dat we ons geen zorgen moeten maken wanneer de congregatie zich snel uitbreidt. De missionarissen er wel bij varen zich te kunnen vormen in een hospitaal van de orde. Maar dat zal wel voor later zijn. Meer dan een generatie na ons. Waar we ons op kunnen richten is een retrettenhuis voor paters. Alleen maar paters. Dames in een kamer, dat is een miserie. Die praten altijd. Al de kleine nieuwtjes van buitenshuis zullen in het klooster geweten zijn. De geest van de wereld en het nieuws van het klooster zijn rondverteld. Zijn we al oud genoeg om ons met het volgende bezig te houden? Om gepensioneerden te houden, wie moeten het zijn? Vrouwen of paters? Men moet het bouwen in tienen. Ons klooster is hier niet aan aangepast. Als het om enkele paters gaat, dan zal het misschien nog gaan. Maar de trappen voor de vreemden zijn zo gevaarlijk en het zijn oude paters. Zat daar een grond van waarheid achter, de gedachte van moeder Martha? Roddelen vrouwen? Nee, toch. Maar goed, in augustus 1969 werd de tweede verdieping van het klooster een bejaardentehuis voor katholieke vrouwen. De kamers waren klein en naast een bed stond er enkel een kast met persoonlijke spullen van de bejaarden, een tafel en een stoel en een gemakkelijke zetel. Het bed werd gescheiden van de rest door middel van een gordijn. Naar buiten kijken was quasi onmogelijk, want de ramen waren voorzien van glas dat enkel het zonlicht binnenliet. Een zusterverpleegster werd aangesteld als hoofd van de afdeling en zorgde ervoor dat regels en tucht gerespecteerd bleven. Het bejaardentehuis van de zusterkes raakte gekend en het duurde niet lang of alle kamers hadden een nieuwe bewoonster gevonden. Op die manier kreeg de congregatie een extra inkomen. Het bejaardentehuis werd in 1994 overgenomen door de Broeders van Liefde. Geleidelijke stilstand. Met leden ogen zag moeder Martha de stagnatie binnen het aantal roepingen aan. Daarbij de politieke situatie in Congo gerekend, waardoor de meeste zusters genoodzaakt waren terug te keren naar België. Hoe moest zij de toekomst van haar congregatie inschatten? Zij voorzag in het idee om de missies in eigen land te verruimen. Het doel van de stichting te verbreden, zodat de recrutering eenvoudiger werd. Er was zoveel parochiaal werk te verrichten waar de zusters zeker konden aan meehelpen en diegenen die terugkeerden uit Afrika konden gemakkelijk instappen in het werk dat moeder Martha aanbood. Het oprichten van scholen voor de arbeidersgezinnen, het aanbieden van naaikursussen aan de huismoeders, ziekenzorg en nog zoveel meer. Moeder Martha had het allemaal in gedachten. Op 6 augustus 1961 stierf kardinaal Van Rooy. Als vriend van de congregatie betekende het opnieuw een groot verlies voor moeder Martha. Kardinaal Van Rooy had de congregatie zo vaak bezocht, het klooster in Tienen ingezegend. Hij werd opgevolgd door kardinaal Sunens, die een belangrijke rol speelde tijdens het Tweede Vaticaans Concilie. Kardinaal Sunens nam resolute maatregelen aangaande het voortbestaan van kleine congregaties. Voor de zusters werd er ook een verandering aan het habit opgedrongen, waarbij het passionistenembleem verdween. Moeder Martha liet het vervangen door een groot wit kruis, een teken van de lijdende Christus en een teken van verlossing en glorie. Noodgedwongen fusie met Italië. Dierbare moeder, geef niet toe. We zullen vechten voor onze kleine congregatie dat ze blijft bestaan. Hier zijn vele Italiaanse zusters werkzaam, bijvoorbeeld in Mossango, in Kikwit, Dat waren de woorden die de zusters vanuit hun Congolese missiepost schreven naar moeder Martha, nadat ze het nieuws vernomen hadden over het voortbestaan van hun congregatie. Een nieuw conciliair decreet besliste dat kleine congregaties zich dienden aan te sluiten bij een andere stichting die hetzelfde doel nastreefde. Maar elke zuster had ook de mogelijkheid om toe te treden bij een andere orde naar keuze. Voor de zusters in de missiegebieden zat er niets anders op dan zich aan te sluiten bij een missionair instituut. Niet alleen de zusters passionisten stonden voor deze keuze, ook zo'n 25 andere congregaties moesten eveneens een beslissing nemen. Moeder Martha riep daarop haar zusters samen. Ontmoedigd nam ze tussen hen plaats en verkondigde het slechte nieuws. Tranen liepen over haar wangen toen ze haar zusters om vergiffenis smeekte, omdat ze gefaald had in het leiden van haar congregatie. Onbekwaamheid lag aan de oorzaak en ze nam elke verantwoordelijkheid die geleid had tot dit besluit op zich. Een ontroerend moment voor elke zuster om hun moeder, hun overste, daar vol verslagenheid te zien zitten, met als enige vooruitzicht een scheiding. Na enige ogenblikken van stilte klonk er verzet in de zaal. Eenmaal passionist, altijd passionist. We blijven samen. Op u, mijn dierbare moeder, blijven we hopen voor de toekomst van onze geliefde congregatie. Moeder Martha kreeg opnieuw moed en riep elke zuster apart bij zich. De beslissing was unaniem. Iedereen bleef trouw aan het passionistenideaal volgens de regels van de heilige Paulus van het kruis. Onder de omstandigheden waarin de kleine congregatie zich bevindt, voelt men beter nog dan anders hoe één we zijn. Afstand, verschil van voelen en opvatten, is van geen belang als we maar de diepe eenheid bezitten. Na de dood van zeer eerwaarde moeder in 1968 vertrokken er drie zusters naar Signa, waar het moederhuis van de Italiaanse congregatie Zusters Passionisten gelegen was. De gesprekken verliepen in alle sereniteit en de Belgische delegatie kon duidelijk zien dat de Italiaanse congregatie bloeiend was en nauw aanleunde bij de orde van moeder Martha. In september van datzelfde jaar werd de fusie een feit. Kapitelvergadering te Rome. Reeds verschillende bijhuizen bezocht, alles goed ingericht, alle soort apostolaat van kinderen tot bejaarden. Het eten van spaghetti beginnen we gewoon te worden, als ook het drinken van goede Italiaanse wijn. In 1968 werd er tijdens een kapitelvergadering over de verdere toekomst van de Belgische en Italiaanse congregatie beslist. Op het programma stond eveneens de verkiezing van een nieuwe algemene overste. Een nieuw decreet werd goedgekeurd zodat België vanaf nu een vice-provincie vormde met Italië. Hierdoor vergrootte de familie Passionisten wel erg snel in Tiene en iedereen was blij dat de naam van het klooster mocht behouden blijven. Nu was het nog wachten op het nieuws wie hun nieuwe overste zou worden. Men kwam mij snel roepen om naar de kapel te gaan voor het Te Deum. De madre is herkozen. Deo gratias. Het werd de Braziliaanse zuster Tomazina Costa. Haar verkoos men tot nieuwe madre. Iedereen was opgetogen over de keuze en de Belgische zusters deelden al snel hun medezusters in Tiene mede dat madre een echte moeder was. Hoe mooi had ze gesproken over het apostolaatsdoel van de congregatie. Tot op heden bestond dat uit opvoeding en heropvoeding van jongeren als ook ziekenzorg. Maar nu, door de aansluiting met België, waren ze allemaal missionarissen geworden. Jammer genoeg leed moeder Tomazina ook aan een wankele gezondheid, waardoor zij net als moeder Martha nooit de missiegebieden heeft kunnen bezoeken. Passionisten verspreiden zich over gans de wereld. Onder leiding van de generale overste wordt het ideaal van moeder Martha en Maria Magdalena Frescobaldi nog steeds verder gezet. Eén hart, één geest, één wil. In concrete activiteiten en structuren zoals onderwijs, familiale tehuizen, pastorale centra en bejaardentehuizen beleeft iedere passioniste haar toewijding in een teken van barmhartigheid. De laatste jaren is er ook een lekenvereniging, Communiteit van Leken Passionisten, in werking. Onder verscheidene vormen werken zij samen aan de realisatie van de missionaire boodschap. Europa. In Europa is de aanwezigheid van de congregatie verspreid in België, Bulgarije, Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal en Polen. De opvoedende diensten van de zusters voorzien vooral in aandacht schenken aan wie het nodige ontbreekt om menselijk door het leven te gaan. Afrika. Afrika is het werelddeel waar de congregatie van moeder Martha en deze van Maria Magdalena Frescobaldi zich verenigd hebben. Hier begonnen de Belgische zusters reeds met aandacht te schenken aan de inlandse vrouwen wiens vrijheid aan banden wordt gelegd. Het volk opvoeden begint met de educatie van de vrouw. Op die manier gaat ook alle aandacht naar de kinderen en de jeugd, zodat ze zelf kunnen instaan in hun eigen ontwikkeling. Amerika. In Latijns-Amerika bevindt de etnische minderheid zich aanhoudend in gevaar van marginalisatie. Het fenomeen van de straatkinderen is gekend. De zusters passionisten hebben er een educatief project opgestart waarbij caritatieve en sociale activiteiten nauw aansluiting vinden bij elkaar. Ook in dit continent gaat er aandacht uit naar de vrouwen aan de rand van de maatschappij. Azië. Het continent waar slechts 3% van de bevolking katholiek is. De Aziaten tonen weinig belangstelling voor het christendom uit vrees voor hun eigen identiteit. Het is dan ook een uitdaging voor de congregatie om mee te werken aan de inbreng van de evangelische boodschap in hun cultuur. De zusters passionisten zetten zich in voor ongehuwde moeders, verlaten jongeren en ongeschoolden. Door de aansluiting van de Belgische congregatie met de Italiaanse zusters passionisten werd de missionaire vlam ontstoken en aan verdere uitbreiding buiten Afrika. Het werk van moeder Martha gaat voort in de 5 continenten. Hemelse vreugde. Het moet voor moeder Martha inderdaad niet gemakkelijk geweest zijn te zien hoe haar orde zich diende aan te sluiten bij een andere congregatie. Zij, als stichteres van de Belgische zusterspassionisten, steeds in functie van algemeen overste, moest daarbij aanvaarden dat er nu iemand zou komen die haar zou vervangen. Misschien kwamen er wel andere regels, een nieuwe constitutie die zij en haar medezusters behoorden na te leven. Hoe onwaarschijnlijk het ook mag lijken, moeder Martha treurde niet om de nieuwe toekomst die haar orde tegemoet ging. Het was niet zijzelf die de stichting geleid had, het was Jezus' werk. Zij was enkel een tussenpersoon, handelend naar zijn heilige wil. In het archief zit een getuigenis van een van haar zusters, waarin de volgende merkwaardige woorden van moeder Martha zijn opgenomen. Bij dit alles bezit ik een persoonlijke nota van eerwaarde moeder, die ik heb opgeschreven onmiddellijk na een gesprek. Dit is het volgende. Gedagtekend 26 mei 1963. Ik zou nog een nieuwe congregatie willen stichten. Ik zeg ik, maar het is Jezus. Maar niet op deze aarde, maar vanuit de hemel. Ik zou alle priesters willen terugbrengen naar het Eucharistisch hart van Jezus. Er zijn er zoveel die niet meer beantwoorden aan la grâce sacerdotale. De getuigende zuster voegt hieraan toe: wie weet wacht moeder Martha niet op ons om haar stichting in de hemel te beginnen. Moeder Martha, nog lang niet vergeten. Moeder Martha ligt al 44 jaar begraven in de achtertuin van haar klooster. Vanuit de Lourdesgrot kijkt ze nu toe op de bouwwerken van een nieuw klooster, waar zij ook een nieuwe rustplaats zal toegewezen krijgen in een speciaal voor haar gebouwde crypte. In 1932 presteerde zij het om met een beperkt aantal middelen een reusachtig stuk bouwgrond aan te kopen en er een monumentaal klooster op te bouwen. Samen met haar zuster slaagde ze erin om in het liberaal gezinde Tiene de harten van het werkvolk te veroveren, binnen te dringen in het arbeidersmilieu waar zieken en bejaarden verzorging nodig hadden. De kinderen werden opgevangen in het bewaarschooltje. Zo werd Martha van den Putten niet alleen een moeder voor haar zusters, maar voor gans de Tiense bevolking en ver daarbuiten. De Belgische zusterspassionisten zijn allemaal bejaard en zijn zich bewust van de schrijnende terugloop van het aantal roepingen in ons land. Daarom namen in 2004 de Broeders van Liefde, in samenwerking met Huisvesting Tiene, het domein van de zusters over en zijn gestart met de opbouw van een grootschalig sociaal project. Een project dat we kunnen beschouwen als een verderzetten van de goede werken van moeder Martha. De opvang en de verzorging van de noodlijdende in onze huidige maatschappij. Het domein zal zelfs de naam dragen Park Passionisten. Op 20 april 2009 werd onder grote belangstelling de eerste steen gelegd van het nieuwe klooster. Merkwaardig toch dat men nu nog zoveel belangstelling blijft vertonen voor de stichteres van deze jonge en kleine congregatie. Hoe opmerkelijk moet ze wel niet geweest zijn dat men voor haar speciaal een crypte bouwt waar iedereen tot haar in alle rust kan komen bidden. Hoe belangrijk moet haar congregatie wel niet geweest zijn dat het park hun naam draagt als blijvende herinneringen aan hoe het ooit begon. U ziet het, moeder Martha zorgt verder voor haar congregatie die zich dankzij de fusie met de Italiaanse congregatie verspreid heeft over gans de wereld. Gebedsintenties en dankbrieven voor verkregen gunsten geven blijk van blijvende waardering en vast geloof in zeer eerwaarde moeder Martha. Ze was een engel, een heilige hier op aarde. Alleen was niemand zich daar toen van bewust, uit onwetendheid, uit respect voor de nederigheid van onze moeder, Martha van der Putten. Deel 2. Getekend moeder Martha. Binnen de kloostermuren van de zusters passionisten te Tiene speelde zich in stilte een mysterieus leven af. Het leven van een eenvoudige vrouw, moeder Martha. Martha van den Putten, haar naam, werd wel eens zonder een N geschreven, zoals er te lezen staat op haar doopakte. Daar maakte ze vaak een opmerking over. Gelukkig stond op haar geboorteakte haar naam wel correct genoteerd. Kindertijd en jeugd. Blijde gebeurtenis in Sint-Joost-de-Node. Sint-Joost-de-Node, 29 september 1891. Voor de meeste inwoners van deze gemeente betekende die dag niets anders dan een doodnormale herfstdag. Behalve voor Ferdinand van den Putten en Maria de Muilder. Vader Ferdinand liep al een tijd te ijsberen in de woonkamer van zijn grote burgerwoning aan de Groenstraat, terwijl zijn vrouw boven in bed pijnlijke barensweeën moest doorstaan. De geboorte van een tweede kind zou niet lang meer op zich laten wachten. Na enige tijd werd er een flinke dochter geboren. De 12-jarige Julie had er een zusje bij gekregen. Maar welke beginnende puber wil er nu een zus of broer hebben? Op haar leeftijd speel je toch niet meer met kleine kinderen. Echte blijdschap toonde Ferdinand ook al niet. Weer een meisje, hij had zo uitgekeken naar een zoon, een echte van den Putten. Ik was niet welgekomen. Vader had goesting om het door het venster te gooien en voor mijn zuster was ik een indringster die haar geluk kwam verstoren. Zo schreef later Martha zelf in haar dagboek. Moeder daarentegen straalde van geluk. Zij had zo net een gezonde baby op de wereld gebracht en dat was het voornaamste. Haar man zou met de tijd wel bijdraaien en een echte vader worden voor zijn tweede dochter. Als God een meisje gekozen heeft, dan is het dat het zo moest zijn, verdedigde ze zich. En moeder had gelijk, want op 12 oktober 1891 liepen beide ouders heel fier met hun baby naar de Sint-Jan- en Nicolaaskerk. Daar werd het meisje als Martha, Helena, Alice van den Putten boven de doopvont gehouden. De doopakte werd afgeleverd door meneer Verschuren. Zus Julie werd meter en Augustus de Muiler als Peter gekozen voor de kleine Martha. De klokken luiden bij het naar buiten gaan van de kerk. Had iedereen meneer Van den Putten met zijn gezin gezien? De Sint-Jan- en Nicolaaskerk is nu een beschermd monument, gelegen in de bekendste Marokkaanse winkelstraat van Brussel, de Brabantstraat. Ferdinand Van den Putten was geboren te Halle-Booienhoven in 1846. Hij was een lange, magere man met een zeer verzorgd voorkomen. De brede snor gaf hem enigszins een autoritaire uitstraling en hij bezat nogal een heftig karakter. Hij hield van status en bekleedde een functie als deurwaarder bij het ministerie van Buitenlandse Zaken te Brussel. Tot de burgerij behorende was het dan ook de gewoonte om op zondagnamiddag met het gezin lange wandelingen te maken in het nabijgelegen park. Als een echte Belg zat er eveneens een baksteen in zijn maag. Zijn vrije tijd vulde hij met het bouwen van huizen, verkoop, aankoop en verhuur van woningen waarbij hij af en toe wel eens bedrogen werd door zijn huurders. Voor de geboorte van Martha woonde de familie in de Rue du Berger te Sint-Joost. Wanneer zij vernamen dat de jongere broer van Ferdinand, Guillaume van den Putten, voor de zoveelste keer was bedrogen door zijn huishoudster, verhuisden ze naar hun eigendom aan de Groenstraat. De ongehuwde Guillaume baatte in het statige herenhuis van zijn broer een apotheekzaak uit. En vermits het pand groot genoeg was om twee families te laten huishouden, was de beslissing gauw genomen. Uiteindelijk trouwde Guillaume en keerde Ferdinand met zijn gezin terug naar de Rue du Berger. Ferdinand overleed op 90-jarige leeftijd te Brussel op 10 mei 1936. Martha's moeder heette officieel Maria Josefina de Muilder en werd geboren te Humbeek op 2 november 1846. Na haar huwelijk met Ferdinand leidde zij het huishoudelijk personeel. In tegenstelling tot haar man had zij een zachtaardig karakter. Ze straalde goedheid uit en was altijd vol toewijding voor haar gezin. Martha toonde steeds veel genegenheid voor haar moeder, die waarschijnlijk dikwijls diende op te treden als bemiddelaarster wanneer haar man zijn gezag als gezinshoofd weer eens liet gelden. Mevrouw de Muilder zette zich, naast haar eigen gezin, ook in voor gans de familie. Iedereen was welkom ten huize van den Putten. Maria de Muilder stierf te Brussel op 13 november 1932. Ze was net 86 geworden. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing uit het boek getekend Moeder Martha van den Putten, geschreven door Hilde Rummens, en gaan volgende keer verder met deel 2 getekend Moeder Martha bij het hoofdstuk Kindertijd en Jeugd en bij het onderwerp Tijdsbeeld waarin Martha opgroeide als kind. We hopen dat u van deze lezing genoten hebt. We wensen u nog een gezegende avond en tot volgende keer.